En dan gaan we weer terug naar Romeinen hoofdstuk 3. Waar wij ergens geëindigd zijn volgens mij ergens rond vers 25 en 26 de vorige keer. Ik weet het zelf ook niet meer zo goed. Normaal dan kan ik het altijd goed terughalen. Maar dat komt ook omdat die versen, vers 25 en vers 26, het zijn nogal lastige versen. Dus daardoor ben ik op sommige dingen waarschijnlijk nog niet ingegaan en sommige dingen wel. Maar we gaan ze gewoon weer bespreken. Want zoals vorige keer ook gezegd, deze versen hier in Romeinen hoofdstuk 3 is het hart van het evangelie. Dus de kern van de Bijbelse boodschap. Namelijk dat een mens gerechtvaardigd wordt voor God door geloof alleen en niet door werken der wet. Alsof wij de zaligheid zouden kunnen verdienen. Want er valt voor de mens, voor de natuurlijke mens, niks te verdienen. Want ja, ik noem het dan toch nog maar een keer. Boven vers 9 staat bij mij: alle mensen zijn zondaren. En dat schriftgedeelte wat daarna volgt vanaf vers 9... zegt dat ook, hè? Er is niemand rechtvaardig onder de mensen, er is ook niet tot één toe, er is niemand die verstandig is, er is zelfs niemand die God zoekt, staat er. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En wat de mens dus ook doet in zijn leven om de godheid te behagen, het brengt hem helemaal nergens. En dat is direct het eind van alle religie in de hele wereld. Inclusief het christendom. Die ook religieus is. Je weet wel, je moet twee keer naar de kerk. Je moet op zondag niet dit doen, niet dat doen, niet zus doen, niet zo doen. Want anders volgt er straf van Gods wegen. Of kom je niet in de hemel. Of dat soort dingen. Ook in het christendom is men religieus. Denkt men dat men bepaalde rituelen moet doen. Omdat God anders boos op je wordt. Iemand zei een keer, heb ik ook al eens vaker gezegd, werd er gevraagd, waarom ga je naar de kerk? Omdat God dat mooi vindt. Was het antwoord. Nou ja, goed. Maar daar is de wereld vol mee met religie. En dat is iets waar wij als gelovigen, als christenen, van verlost zijn. Want wij worden niet gerechtvaardigd voor God uit onze werken, maar juist door zijn genade. Dat staat ook in vers 23 en 24, om dan daar even de draad op te pakken. Daar staat, want zij hebben allen gezondigd, alle mensen, namelijk Joden en Heidenen, want daar gaat het hier over, die hebben allen gezondigd en derven, dat wil zeggen missen, de heerlijkheid Gods. Maar, er staat achter, dat de mensen worden om niet, dat betekent gratis, gerechtvaardigd, vrijgesproken. Het oordeel wordt niet uitgesproken over degene die gelooft. Wij worden namelijk om niet, gratis namelijk gerechtvaardigd, uit zijn genade. En genade is onverdiende gunst, heet dat, hè? Officieel onverdiende gunst. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Want de verlossing is niet in onszelf. We hoeven dus ook niet op zoek naar onszelf. Of onszelf te verbeteren. Of de godheid in onszelf te ontdekken. De mens is van nature helemaal niks. Ja, een hol vat. Zo beschrijft de Bijbel dat op andere plaatsen. De mens is een hol vat. En hij kan wel gevuld worden. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij komen tot geloof. En die verlossing die er is in de Heer Jezus Christus. Dat wij die aannemen. Het gaat ook niet om geloof in het bestaan van een godheid. Daar word je ook niet christelijk van, daar word je ook niet beter van. Want er zijn tal van godsdiensten die geloven ook in een godheid. Ja, of in een koe. Dat is bij de hindoes toch zo. De heilige koe. Dat was nog zo'n televisieprogramma, hè? De heilige koe. Ja, dat is makkelijk.
Sommigen geloven in een auto, ja.
Sommigen geloven in een auto, ja. Ja, ja, dat kan ook nog, ja. Ja, dat was een autoprogramma. Ja, dat heette De Heilige Koe.
Of Veronica.
Ja, 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 ja. Dat is wel grappig. Dan groei je daarmee op, heb je nooit een idee wat dat eigenlijk betekent. De Heilige Koe, het zal wel. Weet je, dat programma heet nou helemaal zo. En later kom je erachter waar zo'n uitdrukking vandaan komt. De Heilige Koe. Maar dat komt uit het hindoeïsme, is het volgens mij. Of is het boeddhisme? Nee, het is volgens mij hindoeïsme. Nou ja, goed. Maar ook de koe kan geen verlossing bieden.
Alleen wel.
Ja. Alhoewel, de koe kan geen verlossing bieden. Weet je wat het is? Dus met al die religieuze dingen in de wereld zo, dat zegt de Bijbel ook, die hebben wel een schijnreden van wijsheid. Er zit wel een kern van waarheid in, alleen in zichzelf is het nutteloos. Dat is net de wet net zo, daar hebben we vorige keer ook uitgebreid over gehad. Want dat staat in vers 21, hè? De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard zonder de wet. Maar het heeft wel getuigenis van de wet en de profeten. De wet spreekt wel over de verlossing, maar in zichzelf is het geen verlossing. En met die heilige koe ook. Ik weet niet hoe die hindoes eraan komen, daar gaat het nu ook niet om. Maar in de Bijbel kennen wij wel degelijk bepaalde wettische instellingen, waarvan blijkt dat ze een type zijn van de Heer Jezus Christus. Zoals de rode vaars. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, nummer 19 of zo. Dus daar gaan we het nou niet over hebben. Maar om maar aan te geven dat in elke religie zit wel wat in. Sommige mensen zeggen er ook, hè? Ja, het zit overal, zit wel wat in. Ja, dat komt ook omdat er inderdaad altijd wel een kern van waarheid in zit. Maar goed, dat laten we weer los. De heilige koe laten we weer los. En we gaan weer terug naar... Ja, je weet nooit waar je begint zo'n avond. Hè? Je bent 6 minuten bezig en je hebt over een heilige koe. Maar goed. Maar de mens wordt, en dat is wat de mens moet leren, dat hij om niet gerechtvaardigd kan worden. Gewoon gratis. Het kost niks. Alleen, dit is het moeilijkste waarschijnlijk voor de mens om te doen. Om naar de Heer te gaan en inderdaad te zeggen, ik kan het niet. En ik wil graag gebruik maken van de genade die u voor mij beschikbaar hebt gesteld. En dat is wat de mens zou doen. Want de verlossing, de losprijs, heb ik vorige keer ook over gehad, die is in de Heer Jezus Christus. In de opgewekte namelijk. In degene die gestorven is, maar die daarna opgewekt is uit de dood. En ik moet over deze twee versen, dan moet ik inderdaad nog iets zeggen wat ik vorige keer niet gezegd heb. Jullie kennen allemaal zoiets als alverzoening. Alverzoening, leer van alverzoening. De leer dat alle mensen ooit een keer behouden worden en dat er niemand verdoemd wordt, om het maar met die Bijbelse uitdrukking te zeggen. Die hebben zo her en der wat versen ook in de Bijbel die ze gebruiken om te verdedigen dat alle mensen uiteindelijk wel vanzelf behouden worden, want God is tenslotte een God van liefde. Nou, dit zijn ook van die versen. Hè. Er staat in vers 23, er staat, want zij hebben allen gezondigd. Alle mensen hebben gezondigd. En dan staat er in vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd. Dus alle mensen worden om niet gerechtvaardigd. Alle mensen die worden gratis gerechtvaardigd. Dus uit zijn genade. Omdat de verlossing is in de Heer Jezus Christus. Maar goed, dan pluk met twee van dat soort versen eruit en die... Haalt men uit de Bijbel, men laat de context weg. Dan kan je zo'n lering opbouwen, want daar kan je nog wel 10, 20 schriftplaatsen voor zoeken in de Bijbel en eruit halen. En dan zeggen, zie je wel, er staat in de Bijbel wel 10 keer, misschien wel 20 keer, dat alle mensen behouden worden. Omdat dat hier staat. Hè? Als je dit eruit zou knippen en je zou het iemand voorhouden, dan ja. Kijk. Kan je geen kant op, want daar staat er. Alle mensen hebben gezondigd en die worden ook om niet gerechtvaardigd. Alleen ja, uit de voorgaande versen blijkt al dat het gaat, dat het alleen komt, zo staat het er, tot degene die geloven. Hè? Er staat in vers 22, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En het komt tot allen en over allen die geloven. Degene namelijk die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus. En pas dan staat er, ze hebben allemaal gezondigd. Ook de gelovigen die hebben ook gezondigd en die zondigen zelfs nog steeds. Maar het verschil tussen een gelovige en een ongelovige is dat een gelovige die rechtvaardigheid heeft ontvangen. De gelovige die heeft de genade geaccepteerd.
Staat op het eind van 24 ook van, ze worden niet gerechtvaardigd uit zijn genade... Door de verlossing die Christus Jezus is. Dus als je zegt van Jezus Christus, die hoef ik niet. Ja, heb je ook geen verlossing.
Precies. Tuurlijk. Zo is het ook. Maar om maar aan te geven hoe makkelijk mensen met bijbelteksten aan de haal kunnen gaan. Hè? Want zo gaat dat dan toch, hoor. Want hier heb je echt tal van voorbeelden van. Van echt, nou ja, dwaalleren, ja. Echt dwaalleren die gebaseerd zijn op gewoon enkele losse schriftplaatsen. Teksten, gewoon losse teksten. Maar goed, het moet duidelijk zijn inderdaad dat het alleen gaat om degene die geloven. Maar goed, dat nog even over vers 23 en vers 24. Dan staat er in vers 25 dat Christus Jezus door God is voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Daar gaat ook weer over dat wij zouden geloven in hem. En er staat tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En wat hier gezegd wordt, is dat de Heer Jezus Christus verzoening is voor de zonden, niet alleen voor onze zonden, van degenen die leven na de opstanding van Christus, maar ook verzoening van de zonden voor degenen die geleefd hebben voor de Heer Jezus Christus. Ook hun zonden zijn verzoend door de Heer Jezus Christus. En dat maakt dus in feite geen verschil. Hoewel er wel verschil bestaat over de periode voor de opstanding van Christus en de periode daarna, daar valt heel veel over te zeggen. Maar als het hierover gaat, over vergeving der zonden, is het gelijk. Ook iemand die leefde voor de komst van de Heer Jezus Christus, zijn zonden konden hem vergeven worden. Omdat dat werk wat de Heer Jezus kwam doen, dat was nog niet gedaan, maar het lag wel vast in het plan Gods. Dat is wat Petrus in de eerste Petrusbrief schrijft. Daar zegt hij, het lam Gods, dat voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld. Het plan van God met betrekking tot de Heer Jezus lag al vast vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel. En ook voor oud-testamentische gelovigen, zoals Abraham, want daar komen we in Romeinen hoofdstuk 4 over te spreken. Ook Abraham werd al uit geloof gerechtvaardigd en ook Abraham zijn zonden werden hem inderdaad vergeven. En dat is wat er in die moeilijke verzen staat, met die lange zinnen. Dat God de Heer Jezus Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. Hij is namelijk de verzoening en in hem is de verzoening. Als wij met God verzoend willen worden, dan gaat dat via de Heer Jezus Christus. Want in hem is inderdaad de verlossing. En vorige keer hebben we het ook gehad over begrippen verlossing en verzoening. Dat inderdaad oud-testamentische begrippen zijn. Waarbij het geval is dat je een slaaf hebt en een slaaf die moet vrijgekocht worden. Er moet een losprijs voor betaald worden en dat moet dan een naast familielid zijn. En die is dan de losser, dan wel de verlosser en die betaalt de losprijs of de zoenprijs of het zoenmiddel of hoe dat dan maar heten mag. Want dat is waar het uiteindelijk naar terug verwijst. Maar goed, ook zonder daarop in te gaan moet duidelijk zijn wat dit betekent. Namelijk dat de Heer Jezus Christus verzoening is tussen God en de mens. Hij is de middelaar tussen God en mensen. Maar goed, dat staat weer op een andere plaats. En dan staat er in vers 26. Daar staat inderdaad dat het tot een betoning is van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dan staat er, opdat hij rechtvaardig zij, opdat God rechtvaardig zou zijn. En dan staat er en ik heb vorige keer volgens mij ook al gezegd, dat moet je eigenlijk gewoon even doorstrepen en daar een komma van maken, of een puntkomma, of een dubbele punt. Dan staat er namelijk, opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dat betekent opdat hij rechtvaardig is als hij een gelovige vrijspreekt, als hij een gelovige rechtvaardigt. Want het verhaal is dat, kijk, wij zijn zondaren van nature, God is een rechtvaardig God. Dus er kan geen communicatie tussen zijn. Want als wij in de nabijheid, om het even plastisch uit te drukken, als wij in de nabijheid van God zouden komen, dan zegt God, ga weg van mij, jij zondaar. Wat heeft licht voor gemeenschap met duisternis, bij wijze van spreken? Dat zijn twee dingen die gaan niet samen. En hoe kan het dan dat God toch ons zondaren aanneemt en dat wij inderdaad tot hem kunnen naderen? Hoe kan dat? God is genadig. Is dan het antwoord. Maar de volgende opmerking is dan, maar dat is wel onrechtvaardig. Als een rechter, namelijk een beklaagde, heet zo iemand zo? Zit je in een beklaagdenbankje, ja. Iemand die aangeklaagd wordt, iemand die schuldig is, als een rechter zomaar zegt, nou, weet je wat, laat maar zitten, vooruit maar, het is wel goed. Dat is leuk, dan is die rechter genadig. Maar als ik weer een rechtszaak zou hebben, ga ik niet naar die rechter. Want daar kan je niks mee. Omdat die niet betrouwbaar is, omdat die onrechtvaardig is. Toch? Is toch niet eerlijk, iemand die schuld heeft en daarna zeggen van nou, weet je wat, laat maar. En zo wordt het evangelie vaak voorgesteld. Hè? Dan wordt gezegd van God is een God van liefde, God is genade en God wil je zonde vergeven. En dat is allemaal waar. Maar men vergeet vaak erbij te vermelden dat het inderdaad op officiële juridische wijze zelfs een grondslag vindt. Het is namelijk rechtvaardig. Officieel juridisch betekent dat gewoon rechtvaardig. Het is namelijk eerlijk. Want God kan wel genadig zijn, maar als hij niet rechtvaardig is, dan weet je nooit wat je met hem moet. Om het even oneerbiedig te zeggen. Want dan kan hij alle kanten met je op. Want dan kan hij misschien de volgende keer wel zeggen, nou ja, maar die veroordeel ik wel en die veroordeel ik niet. En het verhaal is ook niet dat de Heer Jezus, of dat God onze zonden zomaar wegdoet. Zo van, ik zie ze door de vingers. Want dan zou hij onrechtvaardig zijn. Maar hier staat dat God rechtvaardig is, terwijl hij ons vrijspreekt. God is rechtvaardig op het moment dat hij ons als zondaren toch rechtvaardig verklaart. Nog moeilijker. God is rechtvaardig als hij ons, onrechtvaardigen, rechtvaardig verklaart. In principe is dat onrechtvaardig, maar de wijze zoals God het doet is rechtvaardig. Hoe doet hij het dan? Nou, hij doet het via de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus heeft onze zonden op zich genomen. Kan dat dan zomaar? Nou, niet zomaar. Nee, dan gaan we weer in gedachten terug naar het Oude Testament. Over het verhaal van die lossing en die verlossing. Je schuld kon wel betaald worden, maar niet door Jan en alleman. Die kon alleen betaald worden door de naaste, heet dat. Het naaste familielid. En wat blijkt, de Heer Jezus is de naaste. De Heer Jezus is ons naaste familielid. Hij is namelijk, kijk, daarom vind je in Matthäus en in Lucas zo'n geslachtsregister. Hij is namelijk de eerstgeborene vanaf Adam. En dat is iets wat ook in het christendom niet bekend meer is. Maar de Heer Jezus gebruikt, weet ik veel hoe vaak, de term zoon des mensen voor zichzelf. En dat betekent wel degelijk zoon van Adam, erfgenaam van Adam. Het betekent gewoon dat hij de eerstgeborene is van de hele mensheid. Hij was de belangrijkste persoon op aarde. Hij was niet zomaar iemand die daar toevallig in het gezin van Jozef en Maria daar ergens in Bethlehem geboren werd. Het was niet zomaar iemand, waren geen arme sloebers en God dacht, nou weet je wat, ga ik mijn zoon daar geboren laten worden. Nee, er zit een hele geschiedenis achter, tot en met Adam en toe. En dat is van belang, want dan treedt dat recht van lossing in werking, althans dat kan. Degene die die prijs kan betalen, die mag dat ook doen. Je kan niet zomaar je buurman van de straat plukken en zeggen, nou, kan jij mij vrijkopen? Nee, dat moet je naaste familielid zijn. En het verhaal is inderdaad dat de Heer Jezus dat is. En dat hij de verzoening, de losprijs betaald heeft. En dan zijn wij dus vrij van schuld, maar de prijs is wel betaald. En dat is rechtvaardig, want daar ging het om. Er moest wel betaald worden. Als er schuld is, moet er betaald worden. Als iemand voor de rechter veroordeeld is tot 3000 euro, dan moet het wel betaald worden. Maar als dan, om dat voorbeeld aan te houden, als dan, stel je voor, ik sta daar voor de rechtbank en mijn broer die komt eraan, want ja, die is nogal vermogend, dus ja, die betaalt die 3000 euro. Oh, die betaalt die 3000 euro. Dan, ik weet niet of dat bij ons, dat geldt waarschijnlijk niet in Nederland. Dat weet ik ook niet hoe dat gaat. Maar dan sluis je het gewoon eerst door naar mij en dan betaal ik het alsnog zelf. Maar goed. Maar bijbels gezien is dat juridisch juist. Mag dat? Dat de naaste dat doet. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Goedenavond. Die heeft inderdaad die prijs betaald in onze plaats. En zo op die wijze heeft God rechtvaardig gehandeld. En heeft hij ons als zondaren, kan hij ons vrijspreken. En dat is wat hier eigenlijk staat aan het einde van vers 26. Opdat hij rechtvaardig zij, opdat hij dus rechtvaardig is. God is rechtvaardig als hij ons rechtvaardigt. Als hij ons vrijspreekt, want rechtvaardigen betekent vrijspreken. Als God ons vrijspreekt, doet hij dat rechtvaardig. Omdat onze schuld betaald is door de Heer Jezus. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En dat is ook wat centraal staat, dan wel stond in die eerste drie hoofdstukken, de rechtvaardigheid Gods. Niet zozeer de genade van God, maar veel meer zijn rechtvaardigheid. Want ja, wij leven in een wereld die is ook vol van rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. En dat is toch ook merkwaardig dat daar nog een rechtvaardig God boven staat. En die laat dat allemaal maar toe. Dus ook wat hier stond, hè, in vers 25. Ging over vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Want God is, als je het wil, dan zou je kunnen zeggen, ja, als God dat allemaal toelaat, is hij onrechtvaardig. Want als hij rechtvaardig zou zijn, zal hij dat oordelen. Maar er wordt gezegd, nee, God is verdraagzaam daarover, is langmoedig en oordeelt nog niet. Maar het komt wel, altijd. Dat is in de Bijbelse geschiedenis altijd zo. De wereld is onrechtvaardig, God kondigt een oordeel aan en na zoveel jaar komt het oordeel ook. En als je het heel breed ziet, dan zeg je, ja, vanaf Adam is het misgegaan. Even heel eenvoudig, is deze wereld in zonde gevallen. God had die wereld weg moeten doen, gewoon oordeel eroverheen en een nieuwe maken. Maar, ja, dan waren wij er niet geweest.
Ja, dat was niet
weten. Nee, dat is ook wel weer zo. Het wordt wel heel moeilijk, want het gaat een beetje, het wordt een beetje buiten onze denkraam, zeg maar. Maar dat is wel degelijk de situatie. God zegt wel degelijk, ik ben langmoedig over deze wereld. Want ik laat het niet allemaal op zijn beloop. Ik zorg ook voor verlossing. En die verlossing komt, vroeg of laat. En die wordt vroeg al aangekondigd. Want toen het misging, werd er direct gezegd. Want het is met Adam en Eva misgegaan door die slang. Dat verhaal. En wat zei God erbij? Er kan dan wel zijn dat het allemaal misgegaan is door die slang. En die heeft jou bedrogen. Dat is allemaal prima. Maar Adam en Eva, het zaad, jullie zaad, jullie erfgenaam, die zal komen en die zal de slang de kop vermorzelen. En wie was het zaad? De Heer Jezus Christus. Dat is net wat ik zei. De Heer Jezus was de zoon des mensen. De zoon van Adam. En dat is heel breed hoe het plan van God in elkaar steekt. Dat is heel breed en heel basic. Maar dat is wel degelijk de situatie. Een onrechtvaardige wereld waarover God langmoedig is en verdraagzaam is. Maar waarin hij aan de ene kant wel degelijk verlossing tot stand brengt. En voor degene die, die verlossing niet willen accepteren, ja, komt er inderdaad een oordeel over. Want dat verdwijnt wel degelijk, daar gaat wel degelijk de brand in, hè. Dat zegt Petrus in 2 Petrus 3. Dat wij nieuwe hemelen en nieuwe aarde verwachten en dat de oude hemel en de oude aarde, die zal als vuur vergaan. In de dag des oordeels of zo. Maar die nieuwe hemel en nieuwe aarde, die nieuwe schepping, die is al tot stand gekomen door de Heer Jezus Christus. Want toen hij opstond, stond hij op in nieuwheid des levens. Ja, dat is Romeinen 6, daar zijn we nog niet, maar daar staat dat. In nieuwheid des levens, de Heer Jezus leeft nu en hij heeft een leven waarbij hij de dood al achter zich heeft. Daarom heet het nieuwheid des levens. En de oude schepping kenmerkt zich doordat de dood nog voor ons ligt. En de nieuwe schepping die kenmerkt zich doordat de dood achter hen ligt. En dat is wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft in zijn opstanding. Namelijk die nieuwe schepping. Waarin inderdaad alles volmaakt is.
Maar is het nou zo, want heeft hij dat nou allemaal voorzien? Die hele val?
De val van Adam wel, ja.
Nou ja, weet je ik denk, want ik zit even over die oogverzoening. Ja. Op een gegeven moment komen mensen, mijn vader was altijd heel erg bezig met geloof, altijd zat hij in de Bijbel. En uiteindelijk is hij toch neigde hij ook heel erg naar die oogverzoening, weet je wel. Voor mijn gevoel meer uit van ik weet het niet meer, weet je wel. En het zal uiteindelijk wel
allemaal wel goed komen.
Ja. Ja. Omdat hij, en wat ik zelf ook heel erg moeilijk vind, om te moeten aannemen dat er dus heel veel mensen zijn die heel erg dierbaar zijn, die toch ja, dan niet tot geloof komen. Dat je dan denkt van, ik denk dat gewoon, dat dan het de aanzet is om te zeggen van,
het komt wel goed. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik geloof ook niet dat zo'n leer van alverzoening gebaseerd is, omdat men de Bijbel bestudeerd heeft en toen tot die conclusie gekomen is.
Als je dan denkt van, als God nou wist van dat het met deze aarde helemaal fout zou lopen,
ja,
dan denk je toch van, waarom dan inderdaad toen niet gelijk gezegd van, want hij weet dus
dat is wel een goed antwoord op.
Gedeelte van de mensen verloren gaat.
Daar is wel een goed antwoord op. Als de heer had gezegd aan het begin al van, nou, het is in de handen van de tegenstander gevallen en dus, we stoppen ermee, dan was deze hele oude schepping er niet geweest. Maar dan was deze oude schepping ook niet, had niet bijgedragen aan de heerlijkheid Gods. Kijk. God is schepper. Hij maakt iets, maar datgene wat hij maakt, blijkbaar is niet tot eer van hem. Want het is gevallen in de handen van de tegenstander, het is in de zonde gevallen. Nou ja, je slaat een krant open en je ziet dat het niet tot heerlijkheid Gods is, deze wereld waarin wij leven. Als de Heer hem gewoon weg had gedaan, had hij gezegd, nou ja, aan de kant ermee. Dan was datgene wat hij gemaakt had, niet tot heerlijkheid van hemzelf. En wat hij dus gedaan heeft, is dat hij inderdaad een plan gemaakt heeft waarbij hij in die oude schepping, in die gevallen wereld, hoe moet ik het zeggen? Hij heeft zich vereenzelvigd met die oude schepping en heeft al die ballast, al die zonde, al die ellende, heeft hij zelf op zich genomen en heeft hij zelf in de dood gebracht. Maar hij is ook weer opgestaan uit de dood. En doordat hij dat gedaan heeft, kan hij die oude schepping, zeker de mensheid, kan hij ook tot nieuwe schepselen maken. Want dat kan niet zomaar, dat moet op rechtvaardige wijze. Ja, dus ik weet dat het ingewikkeld is.
Ik vind het heel erg moeilijk. Ik vind het, want het blijft, weet je, ik vergelijk het altijd een beetje met dat ik op een gegeven moment zeg van, oké, ik neem mij voor om 20 kinderen te nemen. Maar ik weet dat er van die 20, dat daar gewoon 4 van verloren gaan. Het zijn wel je kinderen.
Ja, dat...
Dus dan denk ik bij mezelf, dan zeg ik dus, van als verantwoordelijk mens, weet je wat ik
bedoel? Ja, ja.
Ja. Dan gaat er ook niemand verloren.
Ja. Maar goed, elk mens heeft de keuze. En dat is een oude discussie. Maar goed, daar hebben we het in Romeinen 1 over gehad. Daar staat dat uit de schepping wordt Gods eeuwige kracht en goddelijkheid wordt verstaan en doorzien. En de mens is niet te verontschuldigen. De mens kan niet zeggen, ja, God bestaat niet. Dat is sowieso een hele moderne uitvinding. God bestaat niet. Want voor meer dan 100, 200 jaar geleden geloofde iedereen dat er een God bestond. Alleen niet zozeer de God van de Bijbel, maar men geloofde wel in een God. En terecht. Maar het is helemaal niet zo moeilijk, maar men wil het gewoon niet. En daar zit het maar vast. Men wil gewoon niet accepteren dat er een hogere macht is en dat er een schepper is van hemel en aarde, die zelfs ook nog een plan heeft met deze wereld. Want dan moet men zich onderwerpen aan die schepper. Ja, en dat kost je feitelijk je alles. Maar wat wou je dan met je leven doen? Hè? Wat wou je er dan mee doen? Carrière maken, rijk worden en heel gelukkig zijn. Dat is prima, heel gelukkig. En dan nog, dan word je 80 en dan leg je ook het loodje. Of nog erger, je wordt 100. In de laatste 20 jaar van je leven krijg je het niet eens meer mee.
Nou ja,
ja, dit kan ook.
Het zou prettig zijn dat je dan alsnog gewoon naar hemel gaat.
Ja, ja. Dan alsnog, ja. Ja, ja, alsnog. Ja,
en die alverzoening, ja, ik geloof inderdaad niet dat zo is. Want volgens mij kun je dat allemaal een beetje. Toen Christus aan het kruis ging, toen had hij links en rechts zijn moordenaar hangen. Tegen de rechter zei hij: van nee, je stond geen met mij in paradijs.
Ja, ja.
Maar hij zei niet tegen die linker.
Nee.
Van de
nee, jij mag ook mee. Nee, dat zei hij niet.
Dus
nee,
ja,
nee.
Dus daarom denk ik inderdaad dat die afvoering dat niet opgaat.
Nee, tuurlijk niet. Dat is gewoon een mens. Dat is, hoe zeg je dat? De wens, hoe heet de vader van de gedachte?
Ja, de vader is de wens, de gedachte.
Ja,
de wens is de vader, de gedachte.
Zoiets. Ja, de wens is de vader van de gedachte. Ja, ja. Dat is het. Daar komt zo'n leer vandaan.
Maar dan kun je het ook allemaal nog eens stoppen met geloven.
Dan kan je allemaal wel ophouden.
Dan kun je gewoon huis gaan eigenlijk.
Als dat zo is, heb je ook geen Bijbel meer nodig. Dan doe dat ding ook maar dicht.
Ja.
Want... Maar er zijn getal van godsdiensten waar men dat wel gelooft, hoor.
Ja, maar dus... Wat kan God nu nog meer doen dan wat hij gedaan heeft?
Ja.
Want hij heeft zijn arm al helemaal uitgestoken.
Ja.
Het enige is wat wij nog moeten accepteren.
Dat is het, ja.
Zijn eigen ego in de weg.
Het is net zoiets als dat je krijgt een contract, alles bewijs van alles staat erop. Niet alleen maar even te tekenen, het is klaar.
Ja.
Dat is zo'n stap.
Ja, dat is alles. We hebben hier een boek, dat is niet... Ja, dat klinkt zo stom, maar die Bijbel, dit is... Dat ding kan je op elke hoek van de straat kan je zo'n ding kopen. Wij zien in die zin misschien de waarde daar niet eens van in. Maar als je andere oude boeken hebt, die zijn nooit in zo'n oplage verschenen als de Bijbel. Er zijn er maar een paar van. Maar daar staat allemaal oude informatie in. En dat is dit ook, hoor. Eigenlijk zou dit ook gewoon een heel oud, grijs, stoffig ding moeten zijn. Dat je inderdaad ook het idee hebt dat het zo oud is. Want ja, tegenwoordig zijn er legio mensen die roepen zo maar, ja, de Bijbel is dus gewoon door mensen geschreven. Sorry, maar als iemand die dat zegt, die heeft zelf geen enkel idee wat de Bijbel van het boek is. Heeft geen enkel idee de geschiedenis achter de Bijbel, hoe dat überhaupt overgeleverd is. En dat het door mensen is geschreven, ja, het is wel door mensen geschreven, ja. Maar dat het geen gewoon boek is, dat moet iedereen vast kunnen stellen. Als je je daarin zou verdiepen, wat ik je niet aanraad, ik raad je gewoon aan om de Bijbel te gaan lezen. Maar zou je je ook daarin verdiepen hoe de Bijbel tot stand is gekomen, dan nog kom je tot de conclusie dat het onbegrijpelijk is dat dit boek de eeuwen overleefd heeft. Dat is echt, daar sta je versteld van. En dat zegt men ook binnen het Jodendom. En dat zeggen zelfs stokongelovigen. Wie was het ook, een of andere, was het geen evolutietheorie aanhanger, die ook zei van over 100 jaar dan bestaat de Bijbel niet meer. Dat was in 1700 nog wat of zo, volgens mij. Die beweerde dat gewoon, die denkt ja, dat is een vlaag van opwelling of zo. En als je nog eens kijkt trouwens, hoeveel aanvallen er zijn gepleegd op de Bijbel. Dat is ook niet mis hoor. En dan heb ik het over de eerste eeuwen na de opstanding van Christus. Het Nieuwe Testament werd geschreven. Hoe dat vermenigvuldigd is, allemaal met de hand vermenigvuldigd geworden. Niet zo hup onder het kopieerapparaat. Maar werd allemaal met de hand werd het vermenigvuldigd, overgeschreven. Er zijn weet ik veel hoeveel manuscripten van gevonden over de hele wereld. En ze passen bijna allemaal feilloos in elkaar. En als je kijkt hoeveel aanvallen er zijn geweest. Er was een Romeinse keizer voor Constantijn de Grote. Ken je Constantijn de Grote?
Gisteren nog gezien.
Constantijn de Grote was de eerste Romeinse keizer die het christendom accepteerde. Was in 313 ongeveer. Dus dat wil zeggen dat meer dan 250 jaar lang was het christendom was verboden in het Romeinse Rijk. En de ene keer wat meer dan de andere. Maar het was niet de geaccepteerde godsdienst. Pas na 250 jaar werd het geaccepteerd. Maar in die 250 jaar is door Nero het een en ander tot stand gebracht. En vlak voor Constantijn de Grote was het keizer Diocletianus. Je zou maar zo heten, maar ja, Diocletianus. Die door het hele Romeinse Rijk geprobeerd heeft alles wat maar christelijk was te vernietigen. Alle christelijke schriften werden allemaal in het openbaar verbrand. En dan nog hebben wij dat ding. En er zijn nergens meer manuscripten van gevonden dan van de Bijbel. Maar goed, ik ga niet de Bijbel lopen te verdedigen. Maar om maar aan te geven wat voor bijzonder boek het is. En als er dan inderdaad vanaf de eerste bladzijde alleen staat hoe het verder gaat. En hoe het allemaal uitgekomen is. Dat al die profetieën vervuld zijn over het zaad van Adam en Eva. En dan al die andere profetieën. In de Heer Jezus Christus zijn al Gods beloften ja en amen. En we hebben hele boek allemaal beloften. Er staat heel veel in. Het is allemaal vervuld geworden in de Heer Jezus Christus. Ja, en als mensen dat niet willen, ja, dan moeten ze dat zelf weten. Maar je gooit gewoon officiële documentatie, om het dan zo te noemen. Ja, gooi je gewoon overboord. En dan zeg je, dat accepteer ik niet. En daar gaat het om, over acceptatie, over geloof. Niet om wat je doet, maar gaat erom wat je gelooft. Vertrouw je de Heer op zijn woord? Afgezien trouwens van alle bewijzen die er nog bestaan. Maar ja, ik ga de Bijbel echt niet lopen te verdedigen om aan te tonen dat het allemaal werkelijk gebeurd is.
Ik geloof hem ook wel hoor.
Ja, maar om maar aan, als de mensheid, dus aanhalingstekens, als de mensheid dat zou weten en de mens die... De mensen weten dat ook wel, maar ze willen het niet weten. Ze willen zo ver mogelijk bij vandaan blijven. Als ik met mijn zwavelbolletje aankom en uit Sodom en Gomorra, weet je wel, in de tijd van Abraham, verbrand zwavel uit de hemel. En dat is nooit weer gevonden, maar goed, het is er gewoon, je kan er gewoon heen. Tegenwoordig niet meer trouwens. Ze zijn er hekken omheen aan het zetten, heb ik gehoord. Maar goed, je kan er gewoon heen en je hebt gewoon tastbaar bewijs. Van dat soort zaken. Dan haalt iedereen toch ook zijn schouders op. Ah, dat zal wel. Ja, je bent wel fanatiek ermee bezig. Hè? Ja. En dat is het dan. Maar om dat te gaan onderzoeken. Nee, dat, of je interesse daarin te tonen. Dat doet men dan niet. Nou ja, dat kan. Maar dat is voor eigen rekening. En daar kan je wel je ogen voor sluiten. Maar ja, dat is de situatie. Die er is. En het evangelie is toch al onbekend. Iedereen weet toch het evangelie. Ik hoor genoeg mensen altijd de naam van de Heer Jezus uitspreken.
Ja.
Toch?
Ja, absoluut.
Nou, dat bedoel ik. Ja. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden, zegt Petrus. En die naam kent ook bijna iedereen. Dus zo moeilijk is het niet. Maar het probleem is dat je... daar hoor je er niet meer bij. Dan ben je niet goed bij je hoofd als je er gelooft. Je mag het wel in het vloeken gebruiken. Dat is doodnormaal. Maar als je het zegt, als je het serieus neemt... En als je de Heer Jezus gelooft... Nee, dan ben je raar. Ja... Zo zit het nou eenmaal in elkaar, daar kunnen we ook weinig aan doen. Maar dat is toch de situatie? Nou ja, goed. Laten we maar teruggaan nog even naar hoofdstuk 3. Vers 27 komen wij dan. Daar staat, waar is dan de roem? Als wij gerechtvaardigd worden, gewoon uit geloof. Omdat we hem geaccepteerd hebben. Omdat we in eenvoudigheid gezegd hebben, Heer, dank u wel voor die verlossing. Want dat is het enige wat een mens moet doen. Is dat moeilijk? Nou ja, in feite niet. Het kost je alleen je hoogmoed waarschijnlijk. En je eigen ideeën die je zelf ontwikkeld hebt of ergens anders opgedaan hebt. En je onderwerp je dan aan Gods woord. Maar dat is niet moeilijk. Werken der wet, dat is moeilijk. Om je keurig aan de regeltjes te houden. Dat lukt ook geen mens. Maar dat vraagt de Heer ook niet van ons. Dat is ook zoiets raars, hè? Dat blijft men ook in het christendom maar doen en doen en doen. Terwijl deze Bijbel, het Nieuw Testament, 2000 jaar oud is. En daar staat al 2000 jaar hetzelfde in. En toch leert men daar niks van. Men blijft maar denken dat de mens door werken der wet gerechtvaardigd moet worden. Maar hier staat het ook. Nou ja, ook hier staat het heel kenmerkend en heel straightforward. Hoe zeg je zoiets?
Recht voor zijn raap.
Ja, recht voor zijn raap. Er staat, waar is dan de roem? Kunnen wij ons ergens in beroemen? Nee, nergens op. Want wij zijn zondaren. Wij kunnen niet onze eigen rechtvaardigheid bewerken. De roem is dus ook uitgesloten. En roem is gewoon waar je je lof en je eer en je status. Dat zeg ik, je hoogmoed, dat is het echt waar, echt wel. Hij is uitgesloten. Door wat wet, wordt er dan gevraagd. En dan onder wet inderdaad te verstaan. Door welke wetmatigheid. Want ja, dat heb je dan met sommige woorden. Hè? Ook met het woord wet. De ene keer betekent het woord wet opgelegde wetten en regels. Maar de andere keer betekent het woord wet wetmatigheid. Een norm. De wet van Murphy. Ken je die, wet van Murphy?
Ja.
Alles wat fout kan gaan, gaat ook fout.
Ja.
Ja.
Het is gewoon de wet van de rotzooi.
De wet van de rotzooi.
Ja. Ja. Ik denk altijd van, als ik er ergens achter blijf haken en dan wil het niet. Ja.
Door
Murphy zo. Nee, niks Murphy. Ik heb gewoon een rotzooi
hier.
Als ik er gewoon
uit
was, ik
er
niet
achter blijven haken. Ja. Of een stelling, dat is ook een goed woord ervoor. De stelling. Een stelling. Je hebt bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras.
Die ken ik niet.
Dat is met een. Met een driehoek met. Gelijkbenige driehoek, ja.
Ja.
Maar het is een stelling, een wetmatigheid, dat is gewoon zo. En je hebt in de Bijbel heel ruim gezegd, twee stellingen, twee wetmatigheden. De een zegt, doe dit en gij zult leven. Dat is de wet als wet ook inderdaad. Doe dit, doe dat, doe niet zo, doe niet zo. Dan zul je leven. Maar daar kan niemand zich aan houden, zegt de Bijbel ook zelf. En de andere wetmatigheid is dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof. Die andere wet zegt dus, nee, de mens hoeft niks. Maar hij moet wel geloven. Hij moet zijn vertrouwen stellen op een ander. En niet op zichzelf. Want de wet, bij de wet wordt verwacht dat je je vertrouwen op jezelf stelt. Daar is de wet en ik ga dat even doen. En de genade, zo kan je het ook noemen, dan wel het geloof, de wet des geloofs wordt het hier ook genoemd, die zegt, nee, de mens wordt gerechtvaardigd door geloof, de mens hoeft het niet van zichzelf te verwachten, de mens stelt zijn vertrouwen op God, en God doet zijn werk en de mens kan er deel aan krijgen als hij het gelooft. En dan krijgen we straks ook Abraham, bij Abraham was dat ook zo, God zei tegen Abraham, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En in Isaac uw zoon, die hij al op hoge leeftijd ontving. Kon eigenlijk ook niet, maar goed, hij kreeg die zoon. Isaac zal uw erfgenaam zijn en er zullen vele volkeren uit voortkomen. En daarna zegt God, offer Isaac. Heb je dan een probleem? Nee, Abraham niet. Abraham ging vrolijk de berg op. Nou, vrolijk weet ik niet, er staat er niet bij. Abraham ging vrolijk de berg op en hij bond Isaac, bond hij op het altaar en was van plan om de hand aan zijn zoon te slaan, om hem te offeren. Was dat heldhaftig van hem? Ja, dat weet ik niet, maar hij geloofde God. God had gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Isaac zal vader van vele volkeren zijn. En er staat er gewoon later in Hebreeën staat erbij. Ja, maar Abraham die geloofde ook dat als hij Isaac zou doden, dan zou God bij machten zijn om hem op te wekken. Want God had immers beloofd dat. En dat vraagt God van ons, dat we ons vertrouwen stellen in dat soort dingen. Noem ik het dan maar. In altijd, God vraagt altijd van ons dat we ons vertrouwen stellen in dingen die voor de mens onmogelijk zijn.
Behalve Abraham. Die komt. Dat was een groot geloof.
Ja, dat was natuurlijk. Ik doe daar even makkelijk over. Maar dat is ook niet niks. Nee, ik doe daar even makkelijk over. Maar dat helpt wel even als je er even makkelijk over doet. Want dan is het dus gewoon zo. En bij Noach was het precies hetzelfde. God zei Noach, bouw een ark. Is toch een liedje? Ja. God zei Noach, ja. God zei Noach, bouw een ark. En want over 120 jaar gaat het regenen en de hele wereld komt onder water te staan. En ja. Dan denk je, nou, volgend jaar of over 2 jaar. Of over, nee, maar het duurt ook nog 120 jaar. Je moet nagaan 120 jaar lang en me bouwen aan die boot. In de volle overtuiging, in het geloof, dat het ook inderdaad zou geschieden. En het gebeurde uiteindelijk ook. En toen stond de rest, die stond in zijn hemd.
Nee.
Nou ja, onder water dan. Met zijn zwemvest. De rest die stond met een zwemvest, of ook niet. Dat vonden ze waarschijnlijk wel jammer. Maar er stond inderdaad buitenspel. Die vielen buiten de boot. Kijk, dat zijn ze. Die vielen buiten de boot. En Noach was de lachende derde. Nou, ze waren met z'n achten. Maar, dit is ook even, nemen we er gewoon even afstand van, hè. Niet te snel te emotioneel over doen, dat soort dingen. Maar gewoon even vaststellen hoe het in elkaar steekt. Want je moet die dingen aannemen, je moet die dingen geloven. Als je nog een beetje nuchter na kan denken. Want als je ooit een keer in emotionele problemen komt. Dan moet je wel weten wat je basis is. En je basis is gewoon, God heeft gezegd, God heeft gesproken. Dus het is zo. De Heer heeft gezegd dat wij een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Dat er niets is wat ons kan scheiden van zijn liefde. En dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En daar zouden we op vertrouwen. Nou, lijkt me goed om daarmee te eindigen voor de pauze. Terug naar Romeinen 3, vers 28. Daar staat, wij besluiten dan. En dat is een slotsom, hè? Een conclusie uit in vers 28. Dat is de samenvatting van al het voorafgaande. Wij besluiten dan, wij komen tot deze slotsom, namelijk dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dat staat er nadrukkelijk bij, zonder de werken der wet. En nu wij hebben deze brief van Paulus aan de Romeinen, maar wij hebben ook nog een brief van Jacobus. En daar lijkt iets tegenstrijdigs in te staan. Ik weet niet of jullie die tegenstrijdigheid kennen. Nou ja, tegenstrijdigheid, schijnbare tegenstrijdigheid. Namelijk uit Hebreeën, nee, uit Jacobus hoofdstuk 2. Daar staat in Jacobus hoofdstuk 2 vers 24. Daar staat, ziet gij dan nu, Jacobus 2 vers 24, ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof. En in Romeinen stond dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof zonder de werken der wet. En hier staat het tegenovergestelde. Nou ja, dat lijkt zo. Want niet alles is nou gezegd natuurlijk. Als eerste zeg ik maar dat hier in vers 24 staat dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt. Er staat niet werken der wet. Want er bestaan namelijk nog andere werken. Dat is al het eerste misverstand, wat dus geen tegenstelling is. Hè? In Jacobus 2 gaat het om werken. En in Romeinen 3 gaat het over werken der wet. Dat zijn twee verschillende dingen. Want de werken waar het hier over gaat, zijn geen werken der wet, maar werken des geloofs. Die uitdrukking staat er dan niet, maar er staat wel in vers 22 bijvoorbeeld, er staat, ziet gij wel dat het geloof medegevrocht, medewerkt betekent dat, medewerkt met zijn werken, gaat over het geloof van Abraham en over de werken van Abraham namelijk. Vers 21. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Waar ik het zojuist dus al over had. En dan staat erbij, ja, dat is dus werk. Hij heeft toch Isaac op het altaar gelegd? Dat is iets doen, dus werken. Geloven, puur geloven is niks doen. Doe je helemaal niks. Maar je hebt ook werken des geloofs. Als je iets gelooft, dan is je handel daar ook naar. Zoals Noach, komt het voorbeeld weer. Noach geloofde inderdaad dat die grote vloed zou komen. En hij krijgt dan ook inderdaad de opdracht mee, bouw een ark. En dat doet hij dan ook. En niet één die hij zelf bedacht heeft, maar gewoon volgens de voorschriften. Niet omdat hij wettisch was en dacht, God heeft dat gezegd, dus ik moet dat doen. Nee, God heeft dat gezegd en ik geloof ook inderdaad dat het zo is. Dus doe ik die werken. Zijn werken des geloofs in plaats van werken der wet. En er staat ook in vers 22, en dat het geloof volmaakt is geweest uit de werken. Je hebt namelijk in eerste instantie alleen geloof. Het begint bij je denken, waar je je vertrouwen op stelt. En daarna in je wandel, daar blijkt je geloof uit, omdat je bepaalde keuzes maakt. En niet keuzes zozeer van, moet ik daar nou voorbeelden van geven? Wat mag ik wel, wat mag ik niet? En wat doe ik dus wel, wat doe ik dus niet? Nee, keuzes die gebaseerd zijn op wat je gelooft. Ja, en dat is altijd van die moeilijke dingen om daar voorbeelden van te geven. Het makkelijkste is gewoon die Bijbelse voorbeelden te hanteren. Want voor de rest is het toch voor ons allemaal verschillend. Maar de Bijbelse voorbeelden zijn er natuurlijk genoeg van. Abraham hebben we het over gehad, Noach hebben we het over gehad. Noem nog eens meer. David, die in geloof op Goliath afliep. David was immers tot koning gezalfd. Hij wist dat hij koning zou worden over Israël. Van Gods wegen tot koning gezalfd. Hij was nog geen koning. Daar komt de vijand aan. Dus wat zegt David? Nou weet je wat, dan ga ik op de vijand af, want mij kan niks gebeuren. Want ik ben immers tot koning gezalfd. Dus het moet goed komen. En het kwam ook goed. Hij versloeg Goliath. Nou, daar heb je natuurlijk heel veel voorbeelden van.
Was hij daarvoor?
Ja, hij was daarvoor. Ja. Volgens mij wel. Ja. Nee, volgens mij is hij daarvoor is hij al gezalfd. Klopt dat? Okay. Ja. Ja? Okay. André zegt ook dat klopt, dus dan moet het kloppen.
En hou op met die gasten op de staart trekken.
Ja. Nou ja, daar heb je dus meer voorbeelden van. Maar dat zijn geen werken der wet, maar dat zijn werken des geloofs. En daar gaat het hier over. Dus dat is al de eerste tegenstelling. En ten tweede gaat het in dit schriftgedeelte niet zozeer over onze rechtvaardigmaking. Namelijk dat wij één keer wedergeboren worden. Maar het gaat er ook over dat wij in de praktijk van ons leven als zodanig, als gerechtvaardigden zouden leven. En dus rechtvaardig zouden leven, rechtvaardig zouden wandelen. Dat betekent niet netjes dat je strikt volgens de regels, maar volgens het recht. En het recht is het woord van God, dus wij leven op grond van het woord van God. Uit Gods beloften namelijk. Nou ja, er zijn genoeg asocialen uit de Bijbel te noemen hoor.
Ja, dat bedoel ik.
Of een hoer, mag ook nog. Vers 25, ja, daar staat hetzelfde hoofdstuk hier, hè? Vers 25. En desgelijks ook Rahab, de hoer. Was een hoer, Rahab. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Jullie kennen die geschiedenis. Dat ze aan de landpalen kwamen van Kanaan. Of was het bij, Jericho, hè? Het was bij Jericho, ja. En dat Rahab zegt, ja, jullie zijn het volk van God. En jullie zijn 40 jaar geleden door een grote hand uitgeleid uit Egypte. Hoe wist Rahab dat eigenlijk? Daar was over nagedacht. Rahab zit daar in Jericho. Israël is uit Egypte uitgeleid. Heeft 40 jaar in de woestijn gewoond. Komt dan bij Jericho aan de poort, zeg maar. En Rahab wist ervan. En sterker nog, Rahab zegt, ons hele volk weet dat. Iedereen weet dat. Wij denken altijd dat het woord van God alleen bij Israël geweest is. Nee hoor, in die dagen is het woord van God ook over de hele wereld verspreid geworden. En was het ook bekend. Maar goed, maar Rahab die wist dat. En ondanks het feit dat ze een hoer was, wat we misschien inderdaad als asociaal kunnen aanmerken. Is zij gerechtvaardigd geworden uit de werken. Maar waarom deed zij die werken? Omdat zij geloofde. Ze had het alleen van horen en zeggen. Dat volk daar in die woestijn. We hebben gehoord, zegt ze. Zoek dat maar eens op. Is Jozua 2. Staat er keurig onder.
Zou je dan van hieruit kunnen stellen dat je rustig hoor kan zijn? Het klinkt misschien heel erg raar. Eventjes voordat Marije echt nog haar ideeën gaat krijgen. Maar is het dan niet zo dat op het moment, stel nou een hoer komt tot geloof.
Ja.
Dan zal ze toch geen hoer blijven. Dan zeg je van, joh, nou,
waarom? Dat is goed verdiend.
Ja, maar goed verdiend, ja.
Daar ga ik niet over. Daar ga ik niet over. Nee.
Nee, worden we dan weer Betty's?
Nee, ik zeg, daar ga ik niet over. Ik zeg, dat moet iemand zelf weten. Dat zeg ik. Dat moet iemand zelf weten.
Ja, maar oké, maar je bent als mens toch geneigd om iemand een klein beetje te beoordelen naar zijn handen en wandel.
Ja, dat deed de Heer Jezus niet.
Nee, maar goed, hij zei op een gegeven moment wel van...
Kijk.
Wie zei dat gaat hele zondag niet meer?
Ja,
zei
maar...
Hij wel van, wat is goed.
Maria Magdalena was ook een... was meen ik ook een hoer.
Ja, ook een hoer, ja. Die stond en, niet zo best bekend.
Nee, die stond zeker niet zo best bekend. Tuurlijk, die komt tot geloof en... Uiteindelijk heeft dat inderdaad tot gevolg dat bepaalde dingen... niet meer zo nadrukkelijk aanwezig zijn, laat ik het dan zo zeggen. Maar of het verplicht is, nee, dat is niet verplicht. Dat moet iedereen voor zichzelf. Want anders wordt het weer wet. En dan sla je de plank mis. Want dan is iemand alleen maar met zijn buitenkant bezig. Hoe moet ik me gedragen? Wat wordt van me verwacht? Daar gaat het niet om. De Heer gaat met een ieder van ons zijn weg. En dat, we hebben allemaal één hoofd. Christus is ons hoofd. Die stuurt ons aan. Zijn leven woont in ons en als wij hem accepteren, komt zijn leven in ons en zullen wij inderdaad zijn beeld gelijkvormig worden. En of je dan geen hoer meer bent, ja, of je dan ook geen dief meer bent, staat ook als je een dief was, steel niet langer, dat wordt inderdaad aanbevolen. Er wordt niet alleen gezegd, dat is leuk, er staat dan niet alleen van steel niet langer, maar er staat bij, weet je wat je moet doen, je moet zorgen dat je met je handen aan het werk gaat, dan heb je een keer wat om uit te delen. Aan een ander die ook niks heeft, die daardoor waarschijnlijk ook een dief is. Want dat kan, hè, als je niks hebt, dan moet je toch ergens zien te krijgen. Dus aan die dief wordt aanbevolen, ga jij nou maar aan het werk. Want dan kunnen die mensen die in aanmerking zouden komen om dief te worden, die kunnen dan van jouw goederen krijgen. Gewoon gratis. Uit genade namelijk. Want als je zelf de genade geaccepteerd hebt, als je daadwerkelijk gedaan hebt, dan als het goed is, werkt dat ook uit. En dat is wat hier ook over gaat. Dat zijn werken des geloofs. Christus heeft ons vergeven. Dan zou het toch te zot voor woorden zijn dat wij elkander niet vergeven. En waar men dus elkander niet vergeeft, dan is de vraag inderdaad, heeft men zelf die genade wel geaccepteerd? En precies in de kringen waar men inderdaad die genade niet accepteert, juist daar is men elkaar altijd op de vingers aan het kijken en erop te wijzen dat de dingen niet goed gaan. In plaats dat men zelf de genade accepteert en dat ook uitdeelt aan een ander. Dat is heel eenvoudig, dat kan iedereen begrijpen. Maar goed, wat hier om gaat is ook niet trouwens om onze wedergeboorte. Het feit dat wij één keer eeuwig leven hebben ontvangen, het feit dat wij voor eens en voor altijd gerechtvaardigd worden, dan wel zalig worden, maar het gaat bij Jacobus om de zaligheid der ziel. Dat staat in bijvoorbeeld vers 21 van hoofdstuk 1. Er staat: daarom afgeleggende hebben alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Wordt er niet in gehamerd, er komen geen wetten en regels. Nee, dat woord wordt met zachtmoedigheid in ons geplant. En dat gaat heel rustig. Er wordt een zaadje in geplant en er moeten de goede omstandigheden zijn. En dan komt dat rustig aan, gaat dat vrucht voortbrengen. Maar er wordt er niet in geslagen. Met allemaal sancties en oordelen en weet ik veel wat. Maar er staat erbij: het welk uw zielen kan zalig maken. En onze ziel is heel wat anders dan onze geest. Dat moet je dan wel weten. Want vaak denkt men bij ziel en geest aan hetzelfde. Maar de ziel is ons praktische leven. Het woord ziel wordt ook heel vaak gewoon vertaald. Psyche is het volgens mij in het Grieks. Wordt ook gewoon altijd vertaald met leven. In de uitdrukking: wie zijn leven zou willen verliezen, die zal het behouden. Daar staat hetzelfde woord. Wie zijn ziel zou willen verliezen, zal zijn ziel behouden. En dat gaat niet om het statische leven als zodanig, want dan zou het betekenen: er staat niet wie zijn geest zou willen verliezen, want je geest verliezen is dat je komt te overlijden. Maar je ziel verliezen, dat betekent je praktische leven, alles wat je hebt, dat leg je in de handen van de Heer. Daarna doet Hij een werk in je en dan behoud je het dus alsnog. Want als je het zelf, je praktische leven, vast probeert te houden, raak je het kwijt. Maar als je het overgeeft aan Hem, dan kan Hij een werk erin doen en dan draagt het vrucht voor de eeuwigheid. En dat is ziel, ons praktische leven. En daar gaat het hier ook over in hoofdstuk 2. Het gaat niet over onze geest, dat wij eens en voor altijd gerechtvaardigd worden. Nee, het gaat er ook over of wij rechtvaardig wandelen in onze ziel. Dat is onze ziel, onze wandel. Dat is ons leven, ons praktische leven. En daarvan zegt Jacobus: ja, als je alleen maar gelooft en dat werkt niks uit, dan zegt Jacobus: ja, dat is een dood geloof. Vers 14 van hoofdstuk 2. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft, maar hij heeft de werken niet. En nogmaals, geen werken der wet, maar werken des geloofs. Kan dat geloof hem zalig maken? Er staat geen antwoord bij, maar het antwoord moet inderdaad zijn nee. Wordt iemand dan niet zalig als die niet werkt? Nee, niet naar de ziel, niet zijn praktische leven, want hij heeft zijn praktische leven niet gesteld in de dienst van de Heer. En het heeft niet uitgewerkt in zijn handen en voeten en in zijn wandel. Als Abraham nou gezegd heeft: ja hoor Heer, ik geloof inderdaad dat u Isaac tot mijn erfgenaam zou maken en dat hij vader van vele volkeren zou worden. En daarna is hij niet bereid om Isaac te offeren. Dan is hij in de praktijk ongelovig. Dan kan je wel zeggen: ja, dat geloof ik. Maar als het niet uitwerkt. Stel je voor dat de Heer zou... Nou, dat zei de duivel toen de duivel bij de Heer Jezus kwam. Hè? Werp u maar van de tempel af of zo. En de engelen God zullen u opvangen. Want dat staat in de Bijbel. Maar dat was een truc. Maar laten we er nou even uitgaan dat het geen truc was. Stel je voor, de Heer zegt tegen ons: spring daar maar vanaf en ik vang je op. Dan kan je zeggen: ja hoor, als de Heer het tegen me zegt, dan geloof ik. Maar de vraag is: doe je het dan ook? Of het andere bekende voorbeeld. Keer dat voorbeeld. Tussen twee wolkenkrabbers is een koord gespannen en er loopt iemand met een kruiwagen overheen. Of eerst iemand die loopt er zonder kruiwagen overheen. Daarna gaat hij er nog een keer overheen, doet hij met kruiwagen. En denken jullie ook dat hij dat kan doen als er iemand in de kruiwagen zit? Ja, ja, wij denken dat hij dat wel kan. Nou, wie wil?
Ja,
nou, zeg je alleen dat je het gelooft of...
geloof je erin?
Nou, precies. En dat is waar het over gaat. En feitelijk is het natuurlijk maar één ding. Als het goed is, is het één ding. Je gelooft het en je handelt en wandelt erna. En geen werken der wet, hè, dat je netjes leeft, daar gaat het niet over. Maar vertrouwen op de beloften van de Heer. Geloof je dat je eeuwig leven hebt? Geloof je dat er niets is wat je kan scheiden van hem? Of is dat alleen theorie? Je kan wel zeggen dat je dat gelooft, maar als je daarna dat niet doorwerkt, ja, dan geloof ik het feitelijk ook niet echt. Nou, en dat is het verschil. En sommigen die zien daar inderdaad, die kunnen daar een groot verschil van maken en zeggen dat Jacobus iets zegt wat in strijd is met wat Paulus zegt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Jacobus gaat gewoon een stap verder, werkelijk naar de praktijk toe. En dat is eigenlijk alles.
Het draait dus om vertrouwen.
Ja.
Hoe moeilijk is het om maar gewoon te vertrouwen altijd.
Ja, je moet inderdaad vertrouwen op het woord van de Heer. Maar als je des te meer van Gods woord weet en kent, des te sterker wordt je vertrouwen ook. Omdat het zichzelf bewijst, omdat die Bijbel dan gaat leven en omdat je ziet dat het een sluitend verhaal is en dat het klopt van A tot Z. Ik zeg niet dat ik alles van de Bijbel weet van A tot Z, dat bedoel ik niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je inderdaad dingen gaat zien die je niet voor mogelijk had gehouden dat die in de Bijbel zouden staan. Als je die dingen gaat zien, dan raak je steeds meer overtuigd dat het woord van God is. En dan is het dus ook steeds makkelijker om je vertrouwen erop te stellen. En dat is waar het om gaat. En als je die dingen wil weten, ja, dan vraag je maar aan de Heer. Van, laat u mij maar zien wat u dan te zeggen hebt. Want ik heb het overal gezocht, maar ik weet nou nog niet wie u bent. Maar als je de Heer wil leren kennen, ja, hij openbaart zich wel. Maar dat doet hij in het woord. En niet door dromen of fantasieën of weet ik veel wat voor dingen allemaal. Ja, doet hij door zijn woord.
Dat hebben ze burger goed begrepen dan. Dan zeggen ze van, ik zal je op je ziel geven.
Op je ziel geven?
Ik zal je op je ziel geven. Als je daar iets gedaan hebt, dus van een paar op je donder geven.
Ja.
Ik zal je op je ziel geven, zeggen ze daar. Terwijl bij ons thuis gezegd werd vroeger van, als het om dieren ging die dood. Ik vond dat heel erg als de dieren dood ging. Dan zei mijn moeder altijd, ach kind, ze hebben geen ziel te verliezen. Dus die zeiden dus, ziel en geest,
ja, ja.
Dat was dus, ja, ja, ja. Maar op Urk was het dus echt een soort lichaming. En ik kreeg een pak slaag, ken je dat niet?
Ja, van je praktische leven, ja, ja, ja.
Ik heb een
pak slaag gehad. Nee, nou, ben je een echte Urker?
Nou. Nou, wat een compliment weer.
Moet ik me nu bewijzen of zo? Ik wil ook niet gerest van de kerk. Goed zo.
Oh, nou, vooruit. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Nou, wel duidelijk dacht ik zo. Het gaat inderdaad om vertrouwen. Terug maar naar Romeinen hoofdstuk 3.
Wat mooi uitziet, moet u morgen een kring overgeven. Hoe ga ik dit nou brengen dat het niet over de wet gaat?
Ah, nou, dan doe je voordeel ermee. In vers 29 wordt de simpele vraag gesteld. Er staat, is God een God der Joden alleen? Oftewel, geldt dat alleen voor de Joden? Want de Joden hadden immers de wet. En er wordt gezegd van, nee, je moet, de mens wordt gerechtvaardigd op grond van geloof, op grond van vertrouwen, niet door werken der wet. En er wordt de vraag gesteld, is God een God der Joden alleen? Nee, want er is maar één God, één schepper van hemel en aarde. En die staat boven alle volkeren, boven alle mensen. En is God van alle mensen? Is hij het niet ook der heidenen? Ja, inderdaad, hij is ook een God der heidenen. Dus dit geldt voor zowel Jood als heiden. Dat maakt dus geen enkel verschil. En dat staat ook in vers 30. Er staat, nademaal hij ene God is. Dat wil zeggen, omdat hij één God is. Hij is één, er is maar één God. Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. En het is een beetje een vreemde zin, hè? Want je hebt de neiging om te lezen. Die de besnijdenis, dat zijn de Joden, kenmerken zich doordat ze besneden zijn. Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid dat zijn de onbesnedenen, dat zijn dus de heidenen, door het geloof. Alsof het twee verschillende dingen zijn, uit het geloof of door het geloof. Maar ik zou niet weten wat het verschil aan moet zijn, dat is juist hetzelfde. Er staat gewoon, een Jood die wordt gerechtvaardigd uit het geloof en een heiden wordt gerechtvaardigd door het geloof. Alleen de ene keer staat er uit en de andere keer staat er door. Maar het verschil is niet zo groot hoor. Althans, ik zie het er niet in. Want het is hetzelfde namelijk. Jood en heiden moeten, als ze gerechtvaardigd willen worden, moeten gerechtvaardigd worden door het geloof. En nog sterker, door het geloof van Jezus Christus. Nog niet eens zozeer door ons eigen geloof, maar, daar hebben we het al eerder over gehad, door het geloof van de Heer Jezus Christus. Want hij was de gelovige bij uitstek. Hij was niet iemand die, zoals vaak voorgeschoteld wordt, er wordt vaak voorgesteld dat de Heer Jezus ons zo'n goed voorbeeld heeft gegeven, doordat hij netjes geleefd heeft en goed voor iedereen was en zich netjes aan de wet heeft gehouden. Maar dat speelde in het leven van de Heer Jezus geen grote rol. Speelde maar één ding speelde een grote rol. Dat is wat zegt de schrift, wat zegt de Bijbel. En daar gingen de discussies altijd om. En over dat soort zaken lag hij met de fariseeën. Die bekend stonden als zeer nette mensen. Maar daar had hij nogal wat tegen. Omdat ze wel naar de buitenkant netjes waren, maar van binnen deugde het van geen kant. En ze geloofden de Bijbel niet. En om toch verder te gaan over de Joden. De Joden die zeiden, want we komen straks ook over Abraham te spreken. De Joden zeiden, ja wij hebben Abraham tot vader. Abraham is onze vader, daar beriepen ze zich op. En de Heer Jezus zegt, ja dat is leuk dat je Abraham tot vader hebt. Maar dat zegt niks hoor. Je kan dan wel volk van God zijn. Tussen aanhalingstekens, je mag dan wel geboren zijn uit de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Dat betekent niet dat je automatisch behouden bent. De Heer Jezus zegt, jullie zijn ook gewoon zondaar en jullie zijn ook een slaaf van de zonde. Jullie moeten ook verlost worden. Maar wat zeiden ze? Nee, wij hoeven niet verlost te worden. We hebben nooit iemand gediend. Want Abraham is onze vader, we zijn altijd vrij geweest. Maar het was niet zo. Ze waren een slaaf van de zonde. En dat erkenden ze niet. En toen kreeg de Heer Jezus ruzie met ze. En dat was niet lief wat de Heer Jezus zei. Nee, dat was niet lief. Gij hebt de duivel tot vader, zei de Heer Jezus tegen de fariseeën. En toen zeiden de fariseeën tegen de Heer Jezus dat hij bezeten was en een Samaritaan was. Toen zei de Heer Jezus, nee, ik ben niet bezeten. Maar of hij geen Samaritaan was, daar zei hij niks over. Maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Dat is weer wat anders, hè? Doen we een andere keer weer. Is God een God der Joden alleen? Nee, ook der heidenen. En omdat er maar één God is en er maar één universele wijze is om verlost te worden, geldt het voor alle mensen. Door geloof namelijk. En dan volgt in vers 31 de vraag, doen wij dan de wet niet? Want dat is dan de vraag, hè? Maar het gaat buiten de wet om. We worden buiten de wet om gerechtvaardigd. Wat moet je dan met die wet? Zet je die dan zomaar aan de kant? En in de gemiddelde kerk in Nederland zegt men dan, nee, we doen de wet niet teniet, want we gaan daarna, nadat wij uit genade gerechtvaardigd zijn geworden, gaan we uit dankbaarheid gaan we de wet houden. En dan begint het verhaal weer van voor af aan. Want dan ben je weer precies bij waar je begon. Je blijft een slaaf van de zonde. En je blijft gericht op jezelf. En de Heer kan geen werk aan je doen. Dus nee, wij doen de wet niet teniet. Dit zijn van die favoriete teksten in dat soort kringen. Wij doen de wet niet teniet. Wij bevestigen de wet. Alleen de vraag is, wat betekent dat? Want ik kan ook wel een paar schriftplaatsen opnoemen waar wel degelijk staat dat de wet teniet gedaan is. Bijvoorbeeld in Hebreeën, waar gezegd wordt dat het eerste gebod, dat wil niet zeggen de eerste van de tien, maar gewoon het oude verbond, de wet, om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil vernietigd is geworden. Vernietigd staat er. Want de wet kan geen verlossing brengen. De wet is zwak en onprofijtelijk. Je kan er geen winst mee doen. En de wet is wel degelijk teniet. In die zin wel degelijk teniet gedaan. In die zin. Maar in een andere zin namelijk niet. Want daar gaat het hier om. Dus daar doen wij dan de wet teniet. Nee, wij bevestigen de wet. En daar zijn we feitelijk weer terug in vers 21. Waar wel degelijk staat dat de zaligheid, de rechtvaardigheid komt tot stand buiten de wet om. Maar de wet getuigt wel van die rechtvaardigheid. En daar hebben we vorige keer ook over gehad, met die lossing en zo. Dat zijn wetten, alleen die worden op een hoger niveau toegepast. En op dat niveau gelden ze wel degelijk. Maar dat heeft niks van doen met de opgelegde wetten en regeltjes. En dat de wet een aanleiding geeft tot een betere hoop, zoals ook in de Hebreeënbrief staat, ja, dat is wel degelijk waar. En de wet is ook een schaduwendienst, een schaduwenbeeld van toekomende goederen. Het oude verbond, zeggen we dan, spreekt over het nieuwe verbond. En in die zin doen wij de wet helemaal niet teniet. En zelfs in een andere zin doen we de wet niet teniet. Want de wet, maar dat is Romeinen 6, maar dat doen we dan zo even. Hè? Er staat de wet die heerst over de mens zo lange tijd als de mens leeft. Als een mens leeft, geldt die wet. Maar wat wordt er over ons als gelovigen geleerd? Dat wij gestorven zijn met Christus. Onze oude mens is geëxecuteerd. Na de oude mens bestaan wij niet eens meer voor God. Alleen nog maar naar de nieuwe mens. Maar ja, die wet die heerst alleen over die oude mens. Zolang als hij leeft en aangezien wij gestorven zijn, zijn we vrij van die wet. Wij zijn gestorven voor die wet. Die wet heeft ons namelijk veroordeeld. Nee, de wet heeft de Heer Jezus Christus zelfs veroordeeld. Maar hij vertegenwoordigde ons. En dus zijn wij ook gestorven. En 2 Korinthe 5 zegt dat in één zin. Die zegt, indien één voor allen gestorven zijn, of indien één voor allen gestorven is, zo zijn zij allen gestorven. En dat is wat er gebeurd is. De Heer Jezus is voor allen, voor de hele wereld gestorven. En de hele wereld is daarom dus dood voor God. En het is dus juridisch zelfs zo dat de wet heeft ons veroordeeld. Want het oordeel wat over de wet komt, nee, het oordeel wat de wet brengt, is uiteindelijk de dood. Dat vonnis is uitgevoerd. Dus het recht heeft zijn loop gehad. Maar ja, we zijn wel dood. Maar door geloof hebben we nieuw leven ontvangen. En daar heerst die wet niet meer. Want die heerst alleen over die oude mens. Over dat oude leven. En zo bezien doen wij de wet ook niet teniet. Want de wet heeft ons al reden veroordeeld. De wet heeft feitelijk zichzelf buitenspel gezet. Het is maar hoe je dat zegt. Paulus zegt in Galaten 2, ik ben door de wet voor de wet gestorven. De wet heeft mij veroordeeld, dat heeft de wet zelf gedaan, maar het gevolg daarvan is dat ik daarna dood ben, voor die wet, dat die wet niks meer over mij te zeggen heeft. En het vervolg van het verhaal is, maar ik heb wel leven ontvangen, nieuw leven, opstandingsleven, het leven van Christus. Maar daar heeft de wet niks mee van doen, want dat leven wordt gevoed en onderhouden door de Heer Jezus Christus. Die leeft in ons. Dan wel de geest leeft in ons, want zo heet het in Romeinen 8. Daar wordt gezegd, moeten we dan onder de wet leven? Nee, onder de wet leven we niet, want we zijn nieuwe schepselen. Hoe moeten we dan leven? En dan is het antwoord door de geest. Dan wel door het woord, wat met zachtmoedigheid in ons geplant wordt, waardoor we langzamerhand veranderen van binnenuit en niet meer van buitenaf, zoals eertijds onder de wet. Nou ja, maar daar zijn tal van voorbeelden van hoe de wet toegepast wordt en dat die dus nog wel degelijk toegepast wordt en dat wij dus wel degelijk de wet bevestigen. Alleen niet op die, die smalle wettische wijze. Maar op een hoger niveau, ja, wel degelijk. Maar goed, dat komt later. Bijvoorbeeld in Romeinen 7 schrijft Paulus van... jullie kennen de wet? Zal ik je eens laten zien wat de wet zegt? En dan geeft hij van dit soort dingen geeft hij een mooi voorbeeld. Nou, dat maar tot zover. Ja, dan komen we in Romeinen 4... komen we dan terecht. Hè? Nou, dan zal ik daar in ieder geval wat inleidende woorden over geven. Want Romeinen 4 spreekt over Abraham, die gerechtvaardigd werd door zijn geloof. En het eerste wat ons dus opvalt, is dat die rechtvaardiging door het geloof, dat dat niet iets nieuws is, niet iets wat pas tot stand is gekomen door de komst van de Heer Jezus, maar dat dat een universeel principe is, wat niet alleen voor Jood en Heiden geldt, maar voor de hele mensheid. Van Adam tot aan de jongste dag. Het gaat altijd om geloof. En hoewel dit soort principes in het Oude Testament niet sterk naar voren wordt gebracht. Kijk, zoals Paulus die hier uiteenzet, zo vind je het in het Oude Testament helemaal niet. Niet zo uitgebreid. Maar je vindt het wel, en Paulus demonstreert het ook, en die zegt dan van ja, kijk maar, Abraham werd ook al door geloof gerechtvaardigd. En er is geen aanneming des persoons bij God. Dus iedereen die gelooft, wordt voor God gerechtvaardigd. Alleen het wordt niet uiteengezet in het Oude Testament, maar het staat er wel degelijk. En Paulus haalt het aan en die zet het uiteen hoe het precies in elkaar steekt. En nadat hij het over Abraham heeft gehad, gaat hij het nog over David hebben. Die in een psalm schrijft, zalig zijn degene welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Dan word je gerechtvaardigd zonder werken, want je zonden worden je vergeven. Zalig is de man, vers 8, welke de Heere de zonden niet toerekent. Ze zijn er wel, maar de Heer rekent ze niet toe. En wat leuk is, is dat er daarna een discussie ontstaat. Nou ja, discussie... Paulus die kan het zo mooi naar voren brengen. Want dan heeft hij het feitelijk over de Joden. Spreekt hij eigenlijk de Joden aan. En dan zegt hij van ja, jullie beroemen je in Abraham, zoals ik net ook al zei. Hè? Maar hoe zit het eigenlijk met Abraham toen Abraham tot geloof kwam? Was hij toen wel besneden? Nee, zegt de Heer. Abraham was helemaal niet besneden. Abraham was gewoon een heiden. Was onbesneden, was nog in de voorhuid. En toen werd hij al... gerechtvaardigd door geloof. Dus het heeft helemaal niks met besnijdenis of met Jood zijn of wat dan ook maar van doen. En wat Abraham dan geloofde, dat volgt weer wat paar versen daarna, maar daar staat er inderdaad over dat Abraham geloofde dat God de doden levend maakt. Lees je ook niet echt terug in het Oude Testament, maar nou ja, er komt weer het verhaal van Isaac voorbij. Hè? Abraham geloofde dat wel degelijk. Dat God bij machten was Isaac uit de dood op te wekken. En waar het om gaat is dat gedemonstreerd wordt dat zelfs Abraham al, en dan ben je dus echt in Genesis 15, helemaal aan het begin van de Bijbel, door geloof gerechtvaardigd wordt. Gewoon geloof in het woord van God. En dat is altijd zo geweest. En dat zal ook altijd zo blijven. Het gaat niet om werken der wet. Het gaat niet om wat wij naar het vlees tot stand kunnen brengen. Maar het gaat om waar wij in onze gedachten en daarna ook in onze handel en wandel ons vertrouwen op stellen. En daar gaat het hele hoofdstuk over. Paulus doet er vrij lang over. En dat is aan de ene kant wel makkelijk van zo'n hoofdstuk, want je hoeft er niet zoveel aan toe te voegen, want het verklaart zichzelf namelijk al. Dus als je het... ik denk altijd bij bijvoorbeeld Romeinen 4, denk ik, nou als je het een beetje goed op toon voorleest, dan begrijp je het al vrij vlot. Dus ik weet niet hoe lang we daarover gaan doen, over Romeinen 4... Maar als het aan mij ligt, niet zo lang, want het zijn van die langgerekte uiteenzettingen. Het komt er ook eigenlijk tussendoor, want in Romeinen 5 gaat het verder met... Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, maar ja, dat wisten wij in Romeinen 3 vers 28 ook al. Daar staat het dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn. Maar dan moet eerst nog een heel verhaal over Abraham, David en Sarah... Moet nog even tussendoor en dan komt hij in hoofdstuk 5 weer terug en dan zegt hij nog een keer. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Maar omdat het zo'n basic onderwerp is en omdat het bij de mens er zo moeilijk ingaat dat hij er niks voor hoeft te doen. Daarom doet Paulus er zo lang over, om maar eens en voor altijd goed neer te zetten. Nou, en dat hopen wij volgende keer ook te doen. Maar we stoppen er voor vandaag maar eerst mee.